Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zullen we met elkaar het heilige avondmaal vieren. De voorganger vandaag is dominee Ad van der Dussen. En vanmiddag wordt de viering van het avondmaal voortgezet in een gecombineerde dienst met de Nederlands Schrift, met de Christelijke Gereformeerde Kerk. De dienst is in dit kerkgebouw. Mijn naam is Jan Dor. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als u iets wilt vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Ook vanmorgen is er de mogelijkheid dat er met en voor u persoonlijk gebeden wordt. Een aantal gemeenteleden wil dat graag doen. Ze staan na afloop aan de rechterkant van de preekstoel. Uiteraard zijn ook de gasten daarvoor van harte welkom. De organist is vanochtend moeder Vijfwinkel. De collecte is voor de diaconie. Volgende week zondagmiddag op 5 september zal er geen middagdienst zijn in dit gebouw. Na de dienst zal broeder Henk Bijl van de commissie van beheer nog wat vertellen. Daarna kunt u koffie drinken en we zullen nu beginnen met het zingen van lied 73 uit onze eigen bundel. En na votum en groet zingen we psalm 115, de verzen 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We zullen stil worden voor God. We kijken rond in dit leven en vragen, waar komt onze hulp vandaan? Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Volgens dit lied heeft het dus zin om te bidden. Er zijn goden die hebben oren en die horen niks. Maar wij hebben de levende God. Die spreekt en hoort. Zullen we het maar doen? Tot hem spreken in de verwachting dat hij hoort. Heere God, het is ergens ongelooflijk dat dat zo gaat. Maar we willen het geloven en ons eraan vastklampen dat u de levende God bent. Geen museumstuk, geen verzinsel. En dat u ons leven gewild hebt, omdat u aan alle stervelingen het leven geeft, dus ook aan ons. En dat u zo ons kent, mijn namen. En dat u hoort wat voor domme dingen we zeggen, maar ook nu, nu we samen u zoeken en u willen vragen of u vriendelijk voor ons wil zijn. Dat vragen we u, Heer, wilt u vriendelijk voor ons zijn. En hou vast, vergevend. We danken u dat het avondmaal dat ons op het hart wil binden. We bidden u, laat dat gebeuren, alstublieft. Wil door uw Heilige Geest dat een echte maaltijd maken, waarin we bij u, de levende God, aan tafel zitten. Waarin het offer van Christus ons persoonlijk wordt uitgedeeld. Ook als we niet mee vieren, dat er toch een signaal van uitgaat dat we oppikken. En dat het verlangen doet groeien om mee te vieren. En we vragen u om te spreken. Het moet niet stil blijven van uw kant, Heer. Die oorverdovende stilte soms, waarin wij hopen op een woord van u, die is niet te verdragen. Wilt u door liederen en een preek en bijbelwoorden en het avondmaal heen uw vriendelijke woorden spreken? Om Jezus wil. En om waar te maken dat u de levende God bent. Amen. Ik wil vanmorgen preken over de naijver van God. En misschien de komende weken ook nog wel. Dat is zo'n vreemd woord dat de Nieuwe Bijbelvertaling er iets anders voor in de plaats heeft gezet. En daarom zal ik dat woord naijver nu ook niet meer laten vallen. In 1 Korinthe 10, als het over het avondmaal gaat, komt apart genoeg juist dit naar voren. Dat wij God tot naijver kunnen wekken, dat wij God kunnen tergen. En die tekst kun je begrijpen als je teruggaat naar een tekst uit het Oude Testament die wordt aangehaald. En dat is Deuteronomium 32, dat is het lied van Mozes. En daar ga ik over preken. Met als thema, terg de Heer niet. En er wordt nu voorgelezen uit Deuteronomium 32, vers 11 tot 18. En 1 Korintiërs 10, vers 21 en 22.
Eerst de tekst uit Deuteronomium 32, 11 tot 18. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen, geen andere God, stond hen bij. Hij legde het bergland voor hen open. De oogst van het land viel hun in de schoot. Hij laafde hen met honing uit de rotsen, met olijfolie uit steenharde rots, met melk van koeien en geiten, met vlees van Basans rammen, met vet van lammeren en bokken, met de fijnste bloem van tarwe en met wijn uit bloed van druiven. Toen werd Jezeren vatzig en vet Het raakte verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet, liep weg van zijn schepper. Versmaadde zijn stut en steun, zijn rots. Ze tergden hem met vreemde goden. Met gruwelijke beelden krenkten ze hem. Ze brachten offers aan demonen, aan goden die geen goden zijn. Goden die zij eerst niet kenden. Nieuwkomers, nog maar net in zwang, die voor hun voorouders niet eens bestonden. U vergat de God die u gebaard heeft. U verwierp de rots die u ter wereld bracht. Dan de tekst uit 1 Korintiërs 10, 21 en 22. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij?
Daar heb je dat woord dus, tergen. Je kunt de Heer bij het avondmaal tergen. Ik heb aan 3 gemeenteleden gevraagd, wat is dat nou, tergen? Word je zelf wel eens getergd? En ze hebben tot mijn plezier de moeite genomen om mij te vertellen hoe ze dat beleven. Ik geef u weer wat ze mij zeiden. De ene reactie was, ja, ik voel mij getergd als iemand mij kleineert. Als iemand zich verheft en zich groot maakt ten koste van mij. En als ik gekleineerd word, dan voel ik me ontzettend getergd. Of als ze me negeren, vind ik ook tergend. Bij de tweede reactie werd gezegd, nou, ik hoef maar naar mijn hele gewone thuissituatie te kijken en dan komt dat wel eens voor. Ik denk dan daaraan, ik ben een mens die, ik wil grip op het leven, ik wil dat de dingen lopen zoals ik het heb uitgestippeld en af en toe gebeurt dat niet. Met name in het weekend komen de kinderen, ook de uitwonende kinderen en dan gaat alles anders en dan kan ik me soms getergd voelen doordat ik die grip niet meer kan hebben. En een derde reactie, en voel ik me wel eens getergd, eigenlijk niet, want ik denk dat dat iets heel ergs is. Bij tergen denk ik dat ik tot het uiterste gedreven word. En dat iemand dat moedwillig en opzettelijk doet. En zover wil ik het eigenlijk niet laten komen. Natuurlijk ben ik wel eens boos, maar getergd, dat is wel een heel groot woord. Nou, dat helpt wel om gevoel te krijgen voor wat het is om de Heer te tergen. Ik moet nu zelf dit kunnen regelen en dat lukt. Als je nog even naar die 3 woorden kijkt, kleineren, negeren, buitensluiten en daarna dat je niet rekent met iemand, dat je over iemand heen loopt, zoals in dat geval dat iemand zijn grip helemaal kwijtraakt, dan zie je wat er kan gebeuren, ook bij God de Heer. Want dat kunnen wij bij God. We kunnen hem negeren, kleineren. We kunnen dwars door hem heen gaan en zijn plannen. En het is ook goed om te bedenken dat het wel een uiterste is, dat tergen. Dat het niet zo gauw gebeurt. Dat klopt ook heel erg met hoe de Heere God in de Bijbel over zichzelf spreekt. Namelijk dat hij zegt, ik ben een langmoedige God. Dat wil zeggen, ik word niet zo gauw kwaad. Ik kan ongelooflijk veel van mensen hebben. Langmoedig. en geduldig en groot van goedertierenheid. De Heere God, dat vieren we nou bij uitstek bij het avondmaal, kan zoveel van ons hebben. Er moet wel heel wat gebeuren, wil je hem tergen. Maar dat kan dus wel. Juist bij dat avondmaal. En dat heeft te maken met wat Paulus noemt, dat je niet alleen de drinkbeker van de Heer drinkt, maar ook die van demonen. Dat je niet alleen aan de tafel van de Heer aanzit, maar ook aan de tafel van demonen. Een soort dubbele religie. Twee balletjes eten. Aan de ene kant de Heer dienen en van zijn vergeving leven. En aan de andere kant ook andere goden eer geven. En van hen profiteren. Nou, dat is echt ook vanuit Deuteronomium 32 dat Paulus dat zegt. Wat net voorgelezen is, dat Jeshurun, dat is een naam voor Israël, dik en rond werd. Ze hadden zich volgegeten, ze vergaten de Heer en ze lieten hem vallen en ze gingen hun heil bij andere goden zoeken. Ze tergden hem met vreemde goden, met gruwelijke beelden, krenkten ze hem. Ja, want daar zit kleinering in. Daar zit negeren in. Dat je niet je uiteindelijke houvast zoekt bij God, maar in iets anders. Of dat je op twee gedachten hinkt. Dat je ook andere dingen toch wel heel belangrijk en waardevol vindt. En nu staat nog altijd voor ons een lastig verhaal, die afgoden. Omdat wij die beeldendienst totaal niet meer kennen en het vreemd en raar vinden. Luther helpt om het toch dichtbij te brengen. Luther zegt, je moet je eigenlijk alleen maar afvragen, wat is het allerbelangrijkste in je leven? Dan heb je namelijk de definitie van een afgod. Wat is het allerbelangrijkste? Waar zit jouw uiteindelijke houvast? Bij wie of wat? Is dat de Heer of is dat iets anders? Het heeft ook te maken met waar gaat je diepste interesse naar uit? Ben je in de grond van de zaak gericht op God vanuit een levensbehoefte? En ook omdat je ontdekt hebt de volmaaktheid van God, zijn verrukkelijke goedheid en wijsheid, zijn volkomen zuiverheid, het hoogste goed, zoals het ouderwets wordt genoemd. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Of zit je diepste interesse in een andere richting? Nou, op dat breukvlak kun je God tergen, zegt Paulus. Dan voelt hij zich genegeerd, over zich heen gelopen, niet zo serieus genomen als hij dat wil. En dan ga ik nu de volgende vraag bij stellen. Is de Heer te tergen? En het antwoord is natuurlijk ja, want anders stond het niet in de Bijbel. Maar toch, die voorbeelden van ons mensen zijn heel menselijk. En God is niet menselijk. In die zin dat God niet een God is die lijkt op een gauw aangebrand menselijk wezen. Is de Heer te tergen? Loopt de Heere God de hele dag kwaad rond daarboven? Maar dat is toch geen God? Hoe kan dat? Dat hij zegt, terg mij niet. Nou, dat heeft ongetwijfeld te maken met zijn eigen inzet. Die inzet die in Deuteronomium 32 zo weergaloos mooi in dat beeld van die arend met zijn vleugels zit. Ik lees dat nog één keer voor. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend daarboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen. Geen andere God stond hem bij. Wat een toewijding. Wat een zorg. Wat een liefde. Dit beeld. God zegt, dat doe ik toch, hè? Zo wil ik zijn. En als je die God negeert, dan raakt hem dat in zijn diepste wezen. Dat is hem tergen, omdat hij zo ontzettend ver gaat in zijn betrokkenheid op ons. En die lijn kun je natuurlijk meteen doortrekken naar het avondmaal. Zijn enig geboren zoon heeft hij ons gegeven. Zijn uiterste betrokkenheid. Zodat God alles op alles zet om het met ons goed te maken. En daarbij over al die dingen heen stapt die hem niet zinnen. Zo is die. En als je hem daarin negeert, of van twee walletjes eet, dan gebeurt er iets met God. Dan wordt hij gekwetst. Dan valt ergens, in alle eerbied gesproken, de bodem van alles eruit voor hem. Dat is het wonderbaarlijke. Dat onze God zo verschrikkelijk veel van ons houdt. En dat hij, als we daar slordig en nonchalant en makkelijk mee omgaan, dat ervaart wat wij kunnen ervaren. Gekleineerd. Over zich heen gelopen. En daarom klinkt dit nou juist bij het avondmaal. Het is een oproep van Paulus om uiterst serieus met het avondmaal om te gaan. En het avondmaal niet te gebruiken als, nou ja, dat zit dus wel allemaal goed. Alle zonden vergeven, goed geregeld. Het is weer zover, eerste zondag van oneven maand, pakken we ook weer mee. Dat hoort erbij. Dan terg je hem. Het is dus een geweldige waarschuwing tegen dat de genade niet goedkoop mag worden. Die beroemde uitdrukking. De genade is kostbaar. Wel gratis, maar niet goedkoop. Een geweldige schat staat hier. Die arend zweeft hier rond boven ons. En nu gaat het erom spannen. Nou komt er spanning op ons leven te staan. Nou wordt onverschilligheid gevaarlijk. Wij mogen niet onverschillig zijn, zegt de Heere God. Jullie mogen verschrikkelijk vaak ernaast zitten en verkeerde dingen doen. Ik kan zoveel hebben van jullie. Maar één ding, wordt niet onverschillig. En zo wordt het een alarmroep. Terg de Heer niet. Zijn wij soms sterker dan Hij? Zegt Paulus, denk je dat we dat ons kunnen permitteren? Dat we die arend af kunnen schieten uiteindelijk? Denk je dat het dan goed afloopt met ons? En in Deuteronomium 32 De reactie van God: ik zal jullie eens tergen. 21. Ze tergden mij met wat geen God is en daagden mij uit met hun nietige afgoden. Psalm 115. Dat spul dat niet hoort en niet ruikt en niet ziet en helemaal niks doet en helemaal niks is. Ze tergden mij daarmee. Daarom terg ik hen met wat geen volk is. Ik daag hen uit met een volk zonder verstand. We weten niet precies wat dat betekent, maar het lijkt erop dat God zegt: ik zal jullie eens laten voelen wat het is om genegeerd te worden. Dan zal ik wel eens met een ander volk op pad gaan. En met een ander volk mijn doel misschien bereiken. En jullie dan maar laten voor wat het is. Het is een alarmroep hier. De Heer verdraagt geen onverschilligheid. Hij verdraagt wel heel veel zonde. En daarvoor is het offer van Christus gebracht. Royaal. Afdoende. Maar een kerk die dat passieloos met zich meedraagt, sloom wordt, van twee balletjes eet. Waarin de diepe hartstocht om bij de Heer te horen afvlakt. Die zou de Heer kunnen tergen. En nu draai ik het om. Want altijd is zo'n... Er gebeurt niks. Ja, daar komt hij. Altijd is zo'n alarmroep bedoeld om het positief te maken. De geboden ook: gij zult niet dit, gij zult niet dat. Altijd ten diepste positief van strekking: gij zult lief hebben. En terg de Heer niet, heeft als diepste strekking: koester de Heer. Laat zijn liefde ook voor je opengaan. Want dat is wel de belofte. Als je met heel je hart je hierop richt, op de liefde van de Heer, dan zal die liefde voor je opengaan. God is om te koesteren. Die arendsvleugelen, die zijn om te koesteren. Die enige geboren zoon die zich gegeven heeft voor ons, die is om te koesteren. Schuif alles terzijde. Drink de wijn. Eet het brood. En wees gelukzalig in uw God. Amen. De hartstocht van deze houding die komt tot uitdrukking in Psalm 27, vers 5. Dat gaan we nu zingen. gaan ons gereed maken om het avondmaal te vieren. Ik lees een korte tekst voor. En na de uitnodiging zingen we vanuit de eigen bundel lied 74, het eerste couplet, Het is volbracht. In die korte tekst die ik voorlees zit een van die andere ijzersterke beelden die in de Bijbel aanduiden de uiterste zorg en inzet van onze God. De herder die zijn schapen leidt. Van dezelfde kracht als de arend die op zijn vleugelen draagt. Jezus zei, een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij was de goede herder. Hij gaf zijn leven voor de schapen. En de schapen, dat zijn wij. Daar worden we aan herinnerd als hij zegt, neem en eet. Dit is mijn lichaam voor u gegeven. Neem en drink. Dit is mijn bloed voor u vergoten. En dat horen we als er avondmaal gevierd wordt. Maar Jezus, die zijn bloed voor ons vergoten heeft, is niet dood. Hij leeft. Want wij hebben onze God die leeft. En als de levende Heer is hij niet in de macht van de dood gebleven. En deelt hij alles wat hij heeft aan ons uit. Jezus deelt alles wat hij heeft aan ons uit. Alles tot zichzelf toe. Niets houdt hij voor zich alleen. En hij is bij ons. Alle dagen en alle nachten. En tot het einde van de wereld. Halleluja. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, ga terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer. Die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Kom dus, eet en drink in de belijdenis van uw geloof, in de vergeving van zonden. Als wij straks het brood eten en de wijn drinken, dan zult u orgelspel horen, de melodie van gezang 434. En ik heb aan Erwin gevraagd om dat te spelen vanwege couplet 2 van dat lied. En dat lees ik u nu voor. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Heeft u in het licht als op adelaarsvleugelen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, hij heeft zijn woord u gegeven. Laten wij elkaar nu eerst groeten met de vredegroet van de Heer Jezus Christus. Ik denk aan de vorige keer, hè? De vrede van Christus. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Wacht met opeten tot. die ervoor zien. Dit is de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Het is vergoten voor u. Laten we nu een lied zingen. Ik heb uitgekozen gezang 187, het derde vers, vanwege die opening. Ik zal mij in uw lieflijkheid verblijden, bij dag en nacht. Laten wij op dit moment met de smaak van de vergeving en de vriendelijkheid van God in de mond naar zijn goede geboden luisteren. Ik lees u de 10 geboden voor in een verkorte versie. God sprak deze woorden: Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft gered. Laat niets of niemand anders jullie God zijn. Maak geen verkeerd beeld van mij. Noem mijn naam niet bij verkeerde dingen en vloek niet. De Sabbat is een aparte dag. Werk dan niet, want je hebt vrij. Gebruik deze dag om God te ontmoeten. Houd je vader en moeder in ere. Je mag niemand doden. Maak het huwelijk niet kapot. Steel niet. Vertel geen leugens over anderen. Wil niet altijd hebben wat een ander heeft, maar wees blij met wat je hebt. Positief gezegd, heb God lief boven alles. En heb je naaste lief als jezelf. We zingen Psalm 119, vers 30. U kunt nu een daad stellen, misschien een symbolische daad, en ach wel een diaconale daad. Collect is bestemd voor het werk van de diakenen. We zullen danken en voorbeden doen. Over 2 weken is het startzondag. Maar een flinke groep jongeren is vandaag al gestart met kringleiderswerk in Vessem. Worden ze daarvoor toegerust? We zullen voor ze bidden. Een hoop geld opgehaald van de week voor de mensen in Pakistan. Maar nou moet het nog worden omgezet in daadwerkelijke hulp. We weten allemaal hoeveel problemen dat kan geven. Terwijl het zo onvoorstelbaar hard nodig is. Met geen pen te beschrijven het leed dat mensen daar doormaken. Laten we bidden dat er hulp terechtkomt. En er is reden om te danken voor de kerk in China. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de overheid daar niet alleen erkend dat de christelijke kerk daar een royale plaats in mag hebben, maar dat die kerk ook gegroeid is. De overheidscijfers zijn dat de christelijke kerk, exclusief de katholieken nog, nu uit 23 miljoen mensen bestaat. Dat is 1,5 keer zoveel als alle mensen in Nederland. Maar de deskundigen zeggen, die schatting is veel te laag. Het zijn er waarschijnlijk rondom de 100 miljoen. Dat is een getal dat niet te bevatten is. Evenveel mensen als in Duitsland en in Nederland bij elkaar wonen. Allemaal, zoveel mensen. Christen. We hebben heel veel gebeden in de afgelopen 10 jaren voor de verdrukte kerk in China. We mogen nu bidden voor de rijk gezegende kerk in China. En ervoor danken. Namens u wil ik dat doen. Ga voor in gebed. Dank, Hemelse Vader, voor die arend die over zijn jongen waakt. En zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. En dat u dat bent. Wilt u dat zijn voor ons? Dag aan dag. Ons dragen. Zeker ook als leven zwaar is. En zweef boven ons. En neem ons op in uw eeuwige geborgenheid. Zodat we aankunnen wat op ons afkomt. Wilt u ons ervoor behoeden dat we een slome kerk met een vanzelfsprekendheidsgeloof worden. En dat de hartstocht eruit gaat. En dat we u zouden tergen. Wilt u dat genadig verhoeden? En ons hart openen voor uw vurige geest. Wilt u aan ons hart zegenen de viering van deze kostbare maaltijd. Wilt u alstublieft denken aan de mensen in Pakistan. En alle gebaren die gemaakt zijn, zegenen zodat ze uitlopen op concrete, effectieve hulp. Wilt u vrouwen en mannen die in dat verschrikkelijke noodgebied niet weten waar ze beginnen moeten, geestkracht geven en vriendelijkheid voor de mensen die lijden. Wij prijzen u dat er niet alleen op deze aarde een kerk is die krimpt, maar ook een kerk die groeit. En dat u in het onmetelijke land China uw wonderen verricht. En de naam van de Heer Jezus daar groot maakt. Wij bidden u, wilt u die kerk daar zegenen? Ook voor het land. Ook voor de wereldkerk. En wilt u alle wonderlijke problemen die groei met zich meebrengt, wilt u helpen om daar ook goed mee om te gaan? En geven dat er genoeg Bijbels zijn voor iedereen en genoeg goed onderlegde voorgangers. O Heer, we worden er blij van als we het horen. En willen in verbondenheid met onze Chinese broeders en zusters u prijzen. Doe de dag komen waarop het loflied alle geklaag en gezucht met gemak overstemt. Waarop geklaag en gezucht wegvluchten. En waarop alles doorzichtig wordt tot uw eeuwige goedheid. Maranatha, kom, Heer Jezus. Amen. We zingen gezang 327. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie en u allen. Thank you.
Ja. Beste mensen, jullie zullen gemerkt hebben dat er het een en ander veranderd is. Ik krijg pijn in mijn rug als ik zo gebukt moet staan. Er is geschilderd en er zijn nog een heleboel andere dingen gedaan die met het schilderen te maken hebben. Allerlei dingen zijn gekit, dus we hopen dat er geen stof, geen gruis, geen water, wat dan ook meer naar beneden komt vallen. Dus dat zal allemaal opgevallen zijn dat dat gebeurd is. Wat misschien ook opvalt is dat het hier en daar nog wat kaaltjes is, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat komt omdat we natuurlijk wel allerlei plannen hebben. Maar die dingen die we tot nu toe gedaan hebben buiten binnenschilderwerk is uit absolute noodzaak. Omdat gewoon het gebouw langzaam staat te verkommeren. We hebben jarenlang niks gedaan, nu moest er iets gebeuren. Dan hebben we nog allerlei andere plannen. Natuurlijk ziet de vloer er niet uit. Natuurlijk de stoelen, hè, daar moet ook nog iets gebeuren. En langzamerhand ga je dan van dingen die absoluut noodzakelijk zijn naar dingen die mooi zijn, leuk zijn, die plezierig zijn, die, om het maar eens met een Bijbelse term te zeggen, het hart verblijden. Ja? Maar in deze wereld kost het hart verblijden ook wel weer veel centjes. En waar leg je nou die grens? En hoe ver ga je daarin? Kortom, er zijn allerlei plannen die we hebben. En daar willen we toch, voordat we die doorvoeren, nog eens even goed over nadenken met kleine groepjes, met een grote groep. Dus we gaan deze week met een aantal, zeg maar, geselecteerde wijze mensen uit onze gemeente daar nog eens over nadenken. We gaan met z'n allen daar nog een keer over nadenken, over de eerste gemeenteavond die er eind september komt. En dan moeten we met elkaar besluiten van, gaan we al die fantastische plannen die we inderdaad hebben, waar we het ook al wel eens een paar keer over hebben gehad, gaan we die doorvoeren. Dat betekent helaas dat op dit moment we een beetje in een tussenfase zitten. Ja? Er zijn dingen die mooi zijn, maar ze kunnen nog niet helemaal tot hun recht komen, want we kunnen natuurlijk niet tegen de schilder zeggen, je moet het wel schilderen, maar de kleur zien we later wel. Ja? Dat is lastig. Ja? Dus vandaar dat we het ook bijvoorbeeld even moeten doen zonder de Luxeflex. Ja, dat heeft natuurlijk weer zijn weerslag op de zichtbaarheid van de beamers. Moeten we even mee leven, want we hebben die vreselijk vervuilde dingen eraf moeten halen, laten halen door de schilder. We hebben ook daar plannen voor. Maar ja, we moeten even in deze tijd van verbouwing leven. Dat zal waarschijnlijk zo, als wij het nu aanzien komen, tot deze winter gaan duren. Goed, dat is even het verhaal wat ik dan na al deze mooie woorden misschien toch nog even weer van boven heel laag wou neerdalen naar de details. Laten we wel proberen het met elkaar ook netjes te houden. Dat betekent straks als er een nieuwe vloer ligt, want die zal er heus vast wel komen. Laten we voorzichtig zijn met die stoelenschuiverijen, want dat levert natuurlijk al deze problemen op. Maar, en nou ga ik echt eventjes naar het vervelende detailwerk. Laten we ook geen plakband meer plakken, jongens. Ja? Laten we proberen dat schilderwerk mooi te houden. Dus even geen plakband meer op de muur. De commissie van beheer heeft ook de kosten dus gevraagd om zonder enig aanzien des persoons of groeps of over wie het ook gaat, de spullen gewoon van de muur te rukken als we nog iets met een stuk plakband opgeplakt zien. Ja? Dus nou, dat wou ik jullie even vertellen. Dus denk om het plakband en verheug je vast een beetje op al datgene wat er nog gaat komen. En denk met ons mee ook in die laatste gemeenteavond eind september. Oh, er gaan nu zelfs vragen komen. Ja.
Het is prachtig. Ik zou zeggen, applaus voor de commissie en alle die medewerkers.
Ja, dat waren er velen. Applaus.